Goedenavond. Fijn dat u er bent. Fijn dat jij er bent, jonge mensen. Fijn dat u misschien meekijkt, meeluistert. Ik weet niet of dat vanavond ook de mogelijkheid is. Ik denk het wel, hè? Niet? Wel luisteren. Fijn dat u meeluistert. Misschien later, misschien nu. Vanavond willen we zo graag met elkaar nadenken over de gemeente als de bruid van het Lam. Het is een heel bijzonder onderwerp. En ik wil daartoe iets lezen uit het woord van God. Twee teksten uit 2 Korinthe 11. En dan uit Efeziërs hoofdstuk 5. Dus eerst 2 Korinthe 11. Te beginnen in vers 1. Ik lees dan uit de Telos-vertaling. Zit heel dicht bij de HSV. Daar staat dat Paulus daar schrijft: och, mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. Ja, verdraag mij ook, want ik ben naijverig over u met de naijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd. Om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat wellicht zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Tot zover dit stukje. En dan een heel bekend stukje uit Efeziërs 5. Vanaf vers 22 over het huwelijk. Ook al ben je niet getrouwd, is ook dit gedeelte voor jou, voor u heel erg mooi. Want het gaat ten diepste over Christus en de gemeente. En daar hoort u ook bij. Efeziërs 5 vers 22. Vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behouder van het lichaam. Maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. Mannen, heb uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad, in zichzelf voor haar heeft overgegeven. Omdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar het doel op Christus en op de gemeente. In elk geval ook u, laat ieder van u zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de lezing. Ik hoop dat u woensdag ook naar de conferentie komt. Gaan we nadenken over wat deze wereld te wachten staat. Over de opname van de gemeente, over de grote verdrukking, over de verschillende vijanden die Israël heeft in die verdrukking. En wat de Heer Jezus, als hij gaat komen, gaat verschijnen, gaat doen met al die vijanden, hoe dat in zijn werk gaat. Wat zijn de beesten die daar regeren? Maar we leven nu al in een tijd ter voorbereiding op die tijd waarvan de Bijbel zegt de eindtijd, de tijd van het einde, de grote verdrukking, zoals er nooit geweest is en ook nooit meer zal zijn. Die zal 3,5 jaar duren. Maar de Bijbel zegt in 2 Thessalonicenzen 2 dat het geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam is. En wij leven in een wereld waarin die wetteloosheid steeds meer toeneemt. En in ons land ziet u dat in het individualisme. En de gemeente van God, waar we 3 avonden over nadenken, is het totaal tegenovergestelde van het individualisme. God heeft de gemeente op het oog, een collectief. Dus niet meer ik en God, maar wij. Helaas gaan ook heel veel liederen over ik. Ik dit en ik dat, terwijl we samen zijn gekomen als gemeente van God, zouden we moeten zingen wij, ons. De eerste avond dachten we na over het lichaam, de gemeente als het lichaam van Christus. En als jij, als u gelooft in de Heer Jezus, bent u verbonden aan het hoofd in de hemel en leden van elkaar. Romeinen 12, 1 Korinthe 12. U bent niet meer in uw eentje gelovig ook, u bent een discipel, maar u bent ook een onderdeel van de gemeente. En u bent hier in deze gemeente, in deze plaatselijke gemeente, om de ander te dienen, de ander meer van de Heer Jezus te laten zien en u aan het hoofd vast te houden. Het hoofd. Alles komt van het hoofd. De gaven, de bedieningen, alles is uit hem. De groei totdat wij komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. De tweede avond ging over het huis van God. Toen heb ik met jullie nagedacht over de orde van dat huis. Bij een huis horen huisregels. En Gods huis is heilig. En wij kunnen niet onze eigen gedachten en onze eigen ideeën uitvoeren in dat huis. Want in dat huis is Hij de bewoner. Door de Heilige Geest woont God in een gebouw gemaakt van levende stenen. En dat zijn wij, toch? Alles in dat huis, oudsten, diakenen, mannen, vrouwen, horen zo te functioneren als hij in zijn woord aan ons heeft openbaar gemaakt. Ook dat wordt vandaag in onze individualistische tijd aangevallen. En men doet het naar eigen inzicht. Vanochtend was ik in Deventer, toen spraken we over Richteren. En in 2 plaatsen wordt daar geschreven, Richteren 17 en 21... Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat is de tijd van vandaag. Niet meer wat zegt het woord, maar nou, dat vind ik niet. Ik vind het zo en het moet zo en het moet zo. Maar vanavond het prachtigste onderwerp van alle 3, misschien wel. Namelijk de gemeente als de bruid van het Lam. Nou, voordat u gaat roepen, ja maar wacht eens even, Israël is toch ook een bruid? Ja, Israël is de vrouw van God, van Yahweh om precies te zijn. Israël heeft een huwelijksverbond met God gesloten, of andersom, God met zijn volk op de Sinaï. En zij hebben dat verbond verbroken. En toen heeft God hen in ballingschap gestuurd, wat hij noemt in Jeremia 3 een scheidbrief. Maar u weet uit het woord van God, Hosea 2, dat de Heere God zijn volk tot bruid zal werven in de woestijn, in de grote verdrukking. Dat komt woensdag aan de orde. Dus ja, ook Israël wordt beschreven in een beeld van een vrouw. En straks weer een reine bruid. Maar de gemeente is de bruid van het Lam. En wat we vanavond proberen duidelijk te maken, als u in de Heer Jezus gelooft, als jij in de Heer Jezus gelooft, dan is het Gods verlangen dat uw liefde alleen naar Hem uitgaat. En vanavond willen we met elkaar nadenken over de vraag, hoe wordt de Heer Jezus weer mijn eerste frisse liefde? Want Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Maar wat is dan daarop onze reactie? Nou, de gemeente wordt in de Bijbel beschreven met verschillende beelden. Een kudde, een lichaam, een huis, een tempel, een kandelaar, een familie en een bruid. Al die beelden zijn ons gegeven om ons iets te leren in ons leven met God. Wij zijn een familie van de Vader, kinderen van God. En wij delen in het leven, het eeuwige leven. Dat betekent dat we mogen genieten van wie de Vader en de Zoon zijn. Als u gelooft in de Heer Jezus en u heeft het evangelie van uw behoudenis aangenomen, dan bent u een onderdeel van de gemeente geworden. En dan weet u, als we even gaan naar Efeze 5, vers 25, lees u maar mee, dat de Heer Jezus zijn gemeente, allen die geloven, uit alle tijden, heeft lief gehad, dat staat er, dat is verleden tijd, en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is op het kruis van Golgotha gebeurd. De Heer Jezus heeft in zijn grote liefde, hij heeft de zijne lief gehad tot het einde, zegt Johannes 13 vers 1, heeft hij u en mij lief gehad door zijn leven te geven op het kruis van Golgotha. Voor vijanden, want wij waren nog vijanden. En de liefde tussen een bruid en een bruidegom is de meest intieme liefde. En daarom zegt Efeze 5 vers 28, zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben. En wat staat er dan? Als hun eigen lichaam. Ik wil even met u naar Genesis hoofdstuk 2 gaan, waarin we zien dat God al de bruid op het oog had voor zijn zoon. Dat lezen we daar in type in vers, even kijken, in vers 18. Het is niet goed dat de mens alleen is. Het is niet goed dat mijn zoon alleen blijft. Het gaat hier over Adam. Maar Efeze 5 maakt heel duidelijk dat dit dieper gaat dan alleen de geschiedenis van Adam en Eva. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Dat staat in de herziene Statenvertaling. Ik zal de gemeente vormen als een bruid die past bij hem. Even volmaakt, even rein, even zuiver als hij is. En dan staat er in vers 21, toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. Dat is een beeld, een type van het kruis. De doodsslaap van de Heer Jezus. En hij, de Heere God, nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. Toen de soldaat de zij doorboorde van onze Heer, kwam er bloed en water uit. Bloed, een beeld van de heiliging, Efeze 5, net voorgelezen, haar heiligend. Water, het beeld van reiniging, vers 26. Door het bloed bent u voor eens en voor altijd geheiligd, zegt Hebreeën 10. Maar u heeft ook reiniging nodig van uw wandel in deze wereld. Daartoe dient het water. Daarvan zegt Efeze 5, door de wassing met water door het woord. In Genesis 2 zit de Heere God, die een bruid aan zijn zoon geeft. In Efeze 5 is het Heer Jezus die zichzelf gegeven heeft, opdat hij zijn eigen bruid voor zich zou stellen. Gaan we even verder in Efeze 2. Let op wat er staat in vers 22. De rib die hij uit Adam genomen had. U bent uit de Heer Jezus. Voordat er een wereld was, broeders en zusters, heeft God al aan zijn zoon de bruid beloofd, het eeuwige leven. En hij heeft die genade die u gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen gegeven. Kunt u lezen in 2 Timotheus 1 vers 9. U was al in de zoon in de ogen van de vader voordat u geboren was en voordat er een wereld was. U was voorgekend en voorbestemd. En toen u geboren werd, is er een moment gekomen dat hij u geroepen heeft. En bestemd tot de bruid van het lam. Vers 22, hij bracht haar bij Adam. Dat gaat straks gebeuren als de Heer Jezus de voltallige gemeente voor zich zal stellen. Dan zal die bruid ook door de Heer God bij hem gebracht worden. En dan zal het moment zijn dat Adam zegt, dat de Heer Jezus zal zeggen, als hij die miljoenen verlosten ziet, deze zijn been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. We lezen dat ook in Efeze hoofdstuk 5. En dan zegt Paulus, deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en de gemeente. Maar let op, de vrouw Eva is uit Adam, dus zijn lichaam, en tegelijkertijd zijn vrouw. Daarom moeten de mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichamen. Want omdat de vrouw uit de man is, de bruid uit de Heer Jezus is, is het tegelijkertijd ook het lichaam van Christus. Bruid en lichaam horen bij elkaar. Daarom zegt vers 24, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En dan staat er, en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn, tot één wezen. En even daarvoor kunt u lezen, want zij is uit de man genomen. Zie je dat? Omdat de vrouw uit de man is, wordt in het huwelijk weer die eenheid zichtbaar. En omdat u uit de Heer Jezus bent, uit zijn rib, eigenlijk uit zijn zij, door zijn bloed, door het water van het woord, bent u tegelijk zijn lichaam. En hij koestert zijn vrouw, zijn bruid, als zijnde zijn lichaam. Want u bent het lichaam van Christus. Daarom moeten de mannen hun vrouwen beschouwen als hun eigen lichaam. En niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat, in die zin dat je niet voor jezelf zorgt. Algemeen iets. En zoals je voor jezelf zorgt, zo zou je ook voor je vrouw moeten zorgen. En dat noemt Efeze koesteren in vers 29. Iedereen voedt en koestert het, namelijk je lichaam. U zit hier met een warme jas aan of een trui aan. U heeft lekker avond gegeten, hoop ik. U zorgt vanavond weer dat u op tijd naar bed gaat. En zo voedt en koestert u uw eigen lichaam. Maar u bent het lichaam van Christus. En de Heer Jezus voedt en koestert u als zijn lichaam en ook als zijn bruid. De Heer Jezus. Deze zal manin genoemd worden. Zie je dat? Manin. En Handelingen 14 hebben hem daarvoor het eerst christenen genoemd. Uit Christus. Manin, uit de man, christen, uit Christus. Heel bijzonder. Gaat u even met mij mee naar Openbaring 21. Openbaring 21. Want Paulus zegt, wij zijn nu aan hem verloofd. Wij zijn nog niet getrouwd. Maar als de bruiloft van het lam geweest is. Misschien moet ik daar nog even iets over zeggen. Zo, dan ziet u in Openbaring 21. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er straks zijn na het duizendjarig vrederijk. Dus alles is nieuw, er is geen zonde meer, er is ook niet meer nodig om in gerechtigheid te heersen. Dan staat er in vers 2 van Openbaring 21, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, van God gereed als een bruid die voor haar man versierd is. Nou, dat is de gemeente van God. Die in hoofdstuk 21, in vanaf vers 9 wordt beschreven als een stad die tijdens die duizend jaar met Christus zal regeren, maar dan op een hele bijzondere wijze. Misschien kom ik daar woensdag nog wel op terug. Maar zij is als een bruid versierd. Een beetje moeilijk, moet u even van mij aannemen dat hoofdstuk 21 vers 2 na vers 9 is, want vers 9 grijpt terug op het duizendjarig rijk. En na die duizend jaar bent u even stralend en even fris, al die gelovigen, als een bruid gereed en voor haar man versierd. De bruid zal voor altijd en eeuwig voor haar man versierd zijn. Hoe komt dat? Nou, lezen we in Efeze 5. Want de Heer Jezus heiligt haar en hij reinigt haar. Dat hebben we gelezen. Heiliging is door het bloed. Reiniging is door het woord. En in Eden, in de hof van Eden, dat betekent vreugde, plezier, Eden, heeft God vreugde gevonden door zijn zoon een bruid te geven. En u bent helemaal geschikt gemaakt als een volmaakte reine bruid. En dat geeft God vreugde. Want hij wilde vanaf de eeuwigheid dat zijn zoon een metgezel zou krijgen. U moet zich zo voorstellen, in de eeuwigheid was de vader er, was de zoon er, was de geest er. En God heeft als vader tegen zijn zoon gezegd, ik ga jou een hulp geven die bij jou past. En de zoon zei, hier ben ik om uw wil te doen. Als u dat vreugde geeft, dan geef ik mijn leven daarvoor. En zo heeft de Heer Jezus de Vader verheerlijkt in zijn verlangen zijn zoon een bruid te geven. En dat bent u. Is dit bijzonder? Ik hoor nog geen halleluja. Maar nu, vandaag, 2023, bent u aan één man verloofd. Ten huwelijk gegeven, zegt de HSV. Daarom heb ik ook de telos even gelezen. Het staat verloofd, want een verloving in het, tenminste in Bijbelse tijden, was ondertrouwd zijn en bijna hetzelfde als getrouwd zijn. De bruiloft was alleen nog niet geweest. Paulus zegt daar in vers 2, is heel belangrijk dit, wat daar staat. Hij zegt daar, ik ben naijverig over u met de naijver van God. Lieve broeders en zusters, God waakt over de eer van zijn zoon. Hij is naijverig. Hij heeft u aan zijn zoon gegeven. Genesis 2. Als een hulp die bij hem past. Maar in de praktijk van ons leven is God heel erg naijverig als wij niet voldoen aan het bruid zijn. Paulus, door de geest van God, zegt daar, ik heb u aan één man verloofd. Zijn bediening was om mensen aan de Heer Jezus te koppelen. Om zo over hem te spreken. In Galaten wordt dat gezegd, wordt daar beschreven. Ik heb Christus als gekruisigd u voor de ogen geschilderd. Hè? Hij was zo vol van de Heer Jezus, dat de Korintiërs kregen 1,5 jaar onderwijs over hem. Hij had ze aan 1 man verloofd. Hij had de Heer Jezus zo aan ze voorgesteld, dat hun harten naar hem uitgingen. En ik weet niet of dat hier in Oldenbroek ook zo is, maar dat is de ware bediening van een prediker, van een evangelist. Om de zielen te verbinden aan de Heer Jezus. Maar dan staat er achter in vers 3. Ik vrees dat als de Satan actief wordt, ik zeg het even in mijn eigen woorden, en Eva, die dus gegeven was aan Adam, verleiden door haar sluwheid, dat ook onze gedachten worden afgetrokken van de Heer Jezus. En dan staat er bedorven, afgeweken van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Want Paulus had maar 1 verlangen, dat er een reine maagd zou zijn straks. Een reine maagd in Efeze 5 is de positie die wij hebben. Onveranderlijk, onberispelijk. Maar in 2 Korinthe hoofdstuk 11 is het de praktijk. Paulus zegt, ik wil jullie zo graag als een reine maagd straks voor de Heer Jezus stellen. Als hij komt. Maar hoe heeft dan de slang Eva verleid? Zullen we even naar Genesis 3 gaan? Vers 1. Dus hoofdstuk 2, de prachtige beschrijving van hoe Eva aan Adam wordt voorgesteld. De gemeente aan Christus. Maar dan hoofdstuk 3 vers 1, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld. Vandaag hebben wij niet te maken met dieren van het veld, maar we hebben vandaag te maken met de wereldbeheersers van deze duisternis. De geestelijke machten van de boosheid. En die zijn heel listig, kan ik je vertellen. Dan staat er, hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dat is een leugen. Satan begint met de goedheid en de genade van God in twijfel te trekken. De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden staat. Maar die stond niet in het midden. De boom van de kennis van goed en kwaad is nooit het middelpunt van Gods gedachten. De boom van het leven is dat. Dat is ook weer een beeld van de Heer Jezus. Dus op het moment dat de list komt, gaan de gedachten van de bruid, van de vrouw, niet meer naar de boom van het leven, maar naar zichzelf. Want de boom van de kennis van goed en kwaad is eigenlijk wat we zelf kunnen presteren. En dan zegt ze dit ook nog. Heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Maar dat had God ook helemaal niet gezegd. Over aanraken is niets gezegd. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was, enzovoort. Haar hele gedachten worden afgetrokken van de boom van het leven. En van haar positie onder Adam. Want we hebben net gelezen, het laatste vers van Efeze 5. Zij moet ontzag hebben voor haar man, maar ze ging op eigen houtje met de slang in gesprek. En het gevolg is de zondeval. Wat is onze houding tegenover de Heer Jezus Christus? Hoe zijn onze gedachten tegenover hem? Als u bij de boom van kennis en goed en kwaad uitkomt, dan gaat u naar uzelf kijken en dan gaat u zeggen, ja, maar ik ben niet goed genoeg. En ik ben niet heilig genoeg. En ik ben niet geestelijk genoeg. Dat is wat de slang wil. Hij is de aanklager van de broeders. En natuurlijk ook van de zusters. Maar als uw gedachten zijn bij de Heer Jezus. Wat Hij gedaan heeft. Hij heeft zichzelf overgegeven. Vers 25. Opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigen door de wassing met water door het woord, opdat Hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dat is de boom van het leven, de Heer Jezus. Hij maakt zijn bruid volmaakt. Uw liefde voor Hem groeit alleen maar als u zijn liefde leert kennen. En niet als u naar uzelf kijkt. Paulus spreekt daarover in Efeze 3. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Nou, misschien wilt u met mij ook nog eventjes naar Hooglied 4. Dan zien we daar een prachtig beeld ook weer hiervan. Dus nogmaals, als uw gedachten afgeweken zijn van de Heer Jezus, dan bent u met uzelf bezig. Of met iets anders. Maar God wil zo graag dat uw gedachten gevuld zijn met wie Hij is en van zijn liefde. Dat is heel moeilijk, want wij zijn in een individualistische tijd. En de wettische geest gaat ook rond in de kerk en in de gemeente. Dat wij eerst een bepaalde staat moeten bereiken. In plaats van wat God in zijn Zoon gedaan heeft. Nou, Hooglied 4, vers 1. Dit is wat de Heer Jezus vandaag tegen u zegt. Niet van uw natuurlijke staat, maar van wat Hij van u gemaakt heeft op het kruis. Dat is wat Hij ziet. Staat Hooglied 4, zie, u bent mooi. Mijn vriendin, zie, u bent mooi. U bent onberispelijk voor eens en voor altijd geheiligd door zijn bloed, gereinigd door het water van het woord. Uw ogen zijn als duiven. De nieuwe mens heeft zijn blik op de Heer Jezus gevestigd. En dat bewondert hij in de gemeente. Duiven zijn hele betrouwbare, stabiele vogels. Uw haar is als een kudde geiten. Haar spreekt in de schrift van onderwerping. Daarom was ook het geheim van Simson zijn lange haar. Hij onderwierp zich aan de geboden van de Heer. De gemeente in wezen is een volk dat zich onderworpen heeft aan de Heer Jezus. Dat bewondert Hij, ook al falen we soms. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schaap. Tanden is dat wat we eten, wat we kauwen. En de gemeente van God als een bruid voedt zich met Hem, toch? Hoop ik. Als een scharlaken rode draad zijn uw lippen. En uw spreken is bekoorlijk, zegt vers 3. Lippen spreken van lofoffers. Het is zo belangrijk dat uw lippen zeggen tegen Hem wat u van Hem vindt. In uw eigen tijd. Of in de gemeente. Dat waardeert Hij. Van zijn bruid. Het is ook goed als u uw vrouw af en toe een complimentje geeft. Of andersom. Trouwens. Als een opengesprongen granaatappel met al zijn zaadjes, met al zijn rijkdom, zijn uw slapen door uw sluier heen. Slapen, dat spreekt van ons denken. De gemeente is een bruid wiens verlangen naar Hem uitgaat. Wij vullen onze gedachten, 2 Korinthe 11, met Hem. Lieve mensen, als u met uzelf bezig bent, raakt u hopeloos in de put. U mag met Hem bezig, met zijn genade. Niet naar jezelf kijken. Daarom zegt de Heer Jezus in Matthäus 6, als uw oog eenvoudig is, is het hele lichaam verlicht. En de strijd vandaag is om ons denken, zeker in deze tijd. De hals, daar wordt ook nog iets over gezegd. Uw hals is als een toren van David in lagen gebouwd. De hals spreekt van de wil. Jesaja 4 wordt gesproken over de vrouwen met een stijve nek, die niet willen buigen voor God. Maar de gemeente is onderworpen aan hem. Zoals we ook gelezen hebben in Efeze 5, vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouw aan hun mannen. De hals. Dat waardeert hij in u. U bent mooi. En u moet niet denken, ja, maar af en toe gaat het mis. Dan mag u dat beleiden en dan reinigt het woord van God u weer. De borsten spreken van vers 5. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle. Die tussen de lelies wijdt. Spreekt van volwassenheid. Uitdelen van voedsel, van melk aan anderen. In staat om te leren, spreekt Paulus over de oudsten. De gemeente bestaat uit mensen die iets uit te delen hebben aan anderen. En daar geniet hij van. En dan zegt vers 7 van hoofdstuk 4, alles aan u is mooi, mijn vriendin. Zie je dat? U heeft geen idee hoe de Heer Jezus naar zijn bruid kijkt. U heeft geen idee hoe hij zich nu in de hemel helemaal voor haar heeft overgegeven. Nog steeds, ik heilig mijzelf voor hem. Hij is dag en nacht bezig. Voor u, voor ons. Ik wil het nog even lezen, dat is zo bijzonder mooi. Hij doet twee dingen. Hij heiligt haar en hij reinigt haar met het oog op de toekomst. Maar, daar staat ook in vers 29, hij voedt en koestert het. Hij weet precies wat voor omstandigheden u heeft. Hij koestert u. Hij koestert de gemeente. En hij voedt het. Hij heeft in de hemel maar één taak. En dat is dat hij bezig is met zijn bruid, met zijn gemeente. Om die te voeden en te koesteren. Is dat niet geweldig? We mogen naar de troon van de genade gaan om hulp te krijgen op de juiste tijd. Om barmhartigheid te verkrijgen. Om te gaan zien wie de Heer Jezus is. Hoe hij zich eigenlijk heiligt, apart zet. Om met ons bezig te zijn. De liefde van hem voor ons is groot. Alles aan u is mooi, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Ga dat nou eens geloven. Hij kijkt naar wat uw positie is. Volmaakt, rein, onstraffelijk en onberispelijk. Dat heeft hij op het kruis volbracht. Daarom kan hij genieten van de gemeente. Alles aan u is mooi. Er is geen enkel gebrek aan u. En wat is dan haar antwoord? Vers 16. En ik hoop dat dat ook uw antwoord is. Het is een iets ander beeld hier, maar er staat: ontwaak noordenwind, ik kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Dat is de juiste houding van de bruid. Noordenwind, dat zijn de tegenslagen. De zuidenwind, dat zijn de fijne dingen in het leven. Maakt niet uit, alles wat nodig is om mij geschikt te maken in de praktijk als bruid, wat ik al in de positie ben, doe het maar, Heer Jezus. Kent u die houding? Vul mij, zend mij, breek mij, maakt niet uit wat er nodig is, als u maar uw vruchten kunt vinden in uw tuin, want hij heeft zelf gezegd in vers 12, u bent een gesloten tuin, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Ik heb je helemaal van de wereld. Je bent niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Johannes 17, vers 14, Johannes 17, vers 16. Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten. Mooi, hè? Hij geniet van zijn bruid. Als een tuin. En dan zegt hoofdstuk 5. Ik ben in mijn tuin gekomen. Dat is als hij straks komt. Mijn zuster, mijn bruid. Ik heb, let op wat er dan staat. Ik heb mijn mirre geplukt. Mijn specerijen. Mijn honingraad en mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Mijn mirre, dat is het lijden wat we kennen. Dat hij heeft ondergaan, maar ook u en ik hebben soms te maken met lijden. Maar het was allemaal om de beste vruchten voor te brengen voor hem. Mijn specerijen. Mijn honingraad met mijn honing, dat is de vreugde. De vreugde die er is in de gemeente. De vreugde in hem, waarvan ook wijn een beeld is en melk is het voedsel van het woord van God. En laten we nou even kijken naar Openbaring 19, waar dit op een andere manier beschreven staat. Want daar zien we de bruiloft van het lam. Als u straks wordt opgenomen, woensdag, als hij komt met de bazuin en uw lichaam wordt veranderd, dan komt u ogenblikkelijk voor de Heer Jezus te staan. U persoonlijk. En hij zal met u uw hele leven doornemen. Omdat alles wat hem wel gevallig is, dat u daarvan zult zeggen, amen, dank u wel Heer Jezus. En alles wat hem niet wel gevallig is, dat zult u ook afwijzen. Opdat uw en zijn gedachten helemaal tot één zijn. Dat is de rechterstoel van Christus. Dan zullen we allemaal voor openbaar komen. En in Openbaring 19 vinden we dat moment als hij in zijn tuin komt, op een heel andere wijze beschreven. Dat staat in vers 7, laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. Zie je dat? En dan staat er, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. We zijn volmaakt, als bruid, Efeze 5, maar in de praktijk, van ons leven wordt er een bruiloftskleed gevormd. En dat bruiloftskleed, dat vindt u even verderop. Even kijken. Allereerst worden we bekleed met blinkend, rein, fijn linnen. En dan staat er, vers 8, dat zijn de gerechtigheden van de heilige. Zie je dat? Dus u komt voor de rechterstoel te staan van de Heer Jezus. Straks u heel persoonlijk. Hij gaat alles in uw leven onder de loep nemen. En dat wat overblijft, uw daden, alles wat gedaan is tot eer, tot liefde van de Heer Jezus. Hè, wat we dus zagen in Hooglied, die vruchten. Dat zal een kleed vormen, een bruiloftskleed. Dat zijn de gerechtigheden van de heiligen of de rechtvaardige daden. Dat zijn de dingen die we in ons leven gedaan hebben tot eer en glorie van hem. En dat wordt hier beschreven als een bruiloftskleed. Nou, bent u al een beetje bezig om u gereed te maken voor die dag? En vergis u niet, als u daarop ja zegt, dan heeft u te maken met een geestelijke strijd om te blijven staan in de liefde en de toewijding aan de Heer Jezus. Maar, dan mag u weten, hij voedt en hij koestert zijn eigen bruid. Als zijn eigen lichaam. Hij kent al uw omstandigheden. Hij kent al uw zwakheden. Het staat in Hooglied 1. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. En er staat ook nog een prachtig vers in Hooglied 1. Even kijken. In vers 4. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Mooi, hè? Heel Hooglied is prachtig, want daar gaat het over de liefde van de bruidegom. En uw reactie op zijn liefde is in feite het enige wat nodig is om dat bruiloftskleed te vormen. Maar zoals de gemeente van Efeze de eerste liefde had verlaten, dat kunnen we lezen in Openbaring 2, zo zijn er vandaag veel gemeenten die de eerste liefde, de frisse liefde tot de Heer Jezus hebben verlaten. Er staat niet verloren, maar er staat verlaten. En ik lees dat nog even voor, Openbaring 2. Boodschap voor Oldebroek. Vers 2, ik weet uw werken, ik weet uw arbeid, ik weet uw volharding, dat u de boze niet kunt verdragen, dus nou, prima. En u hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat zij apostelen zijn. Dat zijn alle mensen die zeggen, we moeten allemaal wonderen doen en tekenen doen. Nee, klopt niet, goed zo. Ze zijn het namelijk niet. U hebt hen leugenaars bevonden. En u hebt volharding, u hebt verdragen te willen van mijn naam. U bent niet moe geworden. Nou, dan zou je toch zeggen, dat is een prachtige, keurige gemeente, toch? Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Er was wel liefde tot de Heer Jezus, broeders en zusters, maar niet meer de eerste liefde. Er was nog wel sympathie voor hem, maar niet meer de eerste bruidsliefde, wat we in Hooglied 1 lezen. Een bruid die vol is van haar bruidegom. En dan zegt de Heer Jezus tegen ons, bedenk dan waarvan u afgevallen bent. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, ik kom tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Als er een gemeente is in een plaats zoals hier, en de dingen gebeuren niet tot vanuit de eerste liefde tot hem, dan neemt hij de kandelaar weg. En dan zijn we nog heel actief en heel druk en hebben we nog een programmaatje en hebben we nog conferentietjes en zo. Maar dan is er al lang geen getuigenis meer naar de wereld toe. En dat is toch treurig. Dus vanavond, bekeer u. Onderzoek, en dat doe ik zelf ook. Onderzoek je eigen hart. En zeg met de bruid, ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, waai door mijn tuin. Zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vrucht. Dat is wat Paulus zei. Te leven is mijn Christus en het sterven is winst. Vandaag hebben wij mensen nodig die in alle eenvoudigheid kunnen zeggen, het leven is mijn Christus. Wat mij ook gebeurt, ik vertrouw op zijn voeding, ik vertrouw op zijn koestering, ik vertrouw op zijn liefde en mijn liefde voor hem is het allerbelangrijkste wat mijn leven drijft. En dan mag de wereld vinden wat hij vindt. En het geldt ook voor u en het geldt ook voor mij. Maar als u, als jullie, hem als je eerste liefde blijven koesteren, dan zal hij de zegen geven. Wat betekent de Heer Jezus voor u? En voor mij. Onderzoek nou eens even je eigen hart. Wie is hij voor u? Het is voor de Vader zo belangrijk dat er aanbidders zijn die hem aanbidden in geest en waarheid. Die zeggen, Vader, het kostbaarste wat ik heb in deze wereld is de Heer Jezus. Daarom ga ik naar de samenkomst. Daarom ga ik naar een conferentie. Niet om nou uit te zoeken wat er allemaal gaat gebeuren, dat is nieuwsgierigheid. Maar ik wil weten hoe hij tot zijn eer komt, want daar gaat het om. Het gaat God in de openbaring van Jezus Christus om de eer van zijn Zoon. En om de onderwerping van alle vijanden onder zijn voeten. Als dat uw vreugde is, kom dan woensdag. Want dan gaan we met elkaar nadenken over wat er straks gaat gebeuren. Als de Heer Jezus, onze bruidegom, tot zijn eer en tot zijn doel komt. Wat een dag zal dat zijn. En dan zegt Petrus in 1 Petrus 4, dat zal een dag zijn waarin wij hem zullen begroeten met vreugdegejuich. Nou, ik weet niet of u wel eens een bruid hebt gezien die bij het altaar met vreugdegejuich haar bruidegom ziet aankomen. Ja, bij Mark was dat natuurlijk. Hè? Maar nee, grapje. Nee, maar dat is wat er gaat gebeuren. De bruidegom, hij komt Maranatha. Amen. Ik wil met u danken. Trouwe Vader in de hemel, wat een wonder is er gebeurd. U heeft ons aan uw Zoon verbonden. U wilde niet dat hij alleen zou blijven. Op zichzelf, de unieke. Niemand, toen hij hier op aarde was, voor het kruis, kon met hem werkelijk omgang hebben. Kon werkelijk begrijpen wie hij was. Hij bleef op zichzelf. Er waren velen die hem lief hadden, maar ze waren nog niet tot de Vader gebracht. En na het kruis, zei hij, ik vaar op tot uw God en mijn God. Uw Vader en tot mijn Vader. Toen, Vader, wat een wonder, was de gemeente ontstaan. Handelingen 2, de Heilige Geest, de bruid, ze waren alle één van hart en één van ziel. Ze bleven volharden bij de leer van de apostelen over u. Ze bleven volharden in de gemeenschap van u. De breking van het brood om aan u te denken en de gebeden aan u. Alles draaide om u, Heer Jezus. Dat is wat een bruid is. Wilt u ook ons de genade geven, alsjeblieft, Heer Jezus, om zo'n bruid te zijn, zo'n gemeente, die niets heeft behalve u. Als we u hebben, Heer Jezus, hebben we alles. Geprezen zij uw naam. Amen. Ik weet niet wat voor lied er komt. Dat dacht ik. Glorieklokken 52. Zullen we dat staande met elkaar zingen?